Hallo en welkom bij de allereerste aflevering van Leven met Maan. Mijn naam is Celine Teunissen en ik heb een eigen bedrijf waarin ik werkzaam ben als bewustzijnscoach. Ik maak spirituele producten voor mijn duurzame webshop en heb daarnaast nog 101 hobby's en interesses die ik in mijn bedrijf eigen heb gemaakt. Leven met de Maan is een podcast waarin we onderwerpen als zelfliefde, mentale gezondheid en spiritualiteit bespreken. Ik neem je mee in mijn eigen ervaringen en hoop een veilige plek te creëren waar je herkenbaarheid vindt en voelt dat je niet alleen staat in deze wereld. Voor de allereerste aflevering wil ik graag mijn verhaal met jullie delen. De weg die ik heb afgelegd om ondernemer en bewustzijnscoach te worden is er eentje van veel ervaringen, leermomenten en hele diepe dalen. Mentale gezondheid was en is altijd de rode draad in mijn leven geweest. Ik wil het taboe wat hierop rust doorbreken door open te zijn over mijn eigen ervaringen en anderen een inkijkje te geven in mijn leven. Veel plezier met het luisteren van de eerste aflevering. Mijn verhaal begint op mijn 16e levensjaar. Een belangrijk jaar voor me, waarin ik net afgestudeerd was van de middelbare school en me klaarmaakte voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Er werden me belangrijke vragen gesteld, zoals wat ga je studeren, waar wil je gaan werken en wat wil je gaan doen met je leven? En ik weet nog dat ik een belangrijk gesprek had met de decaan van mijn middelbare school en ik de grootste moeite had om antwoord te geven op deze vragen. Want wat vond ik eigenlijk leuk? Op mijn 16e vond ik het leuk om te tekenen, om creatief bezig te zijn. Ik vond het leuk om te weten wat de persoon dacht, vond of ervaarde in zijn of haar leven. En ik verslond verschillende boeken per week, want ik wilde de wereld om me heen beter leren kennen. En alhoewel ik deze eigenschappen en interesses nu kan zien, waren ze voor mij op dat moment niet duidelijk. Er werd me gevraagd om in een hokje te denken. Waar ben ik goed in, wat ik later als werk zou willen gaan doen? Waar wil ik mijn geld mee gaan verdienen en wat wil ik de rest van mijn leven gaan doen? Dat is hoe ik deze vraag ervaarde. En daarmee ook de druk voelde die voortkwam uit mijn overtuiging die ik had dat je werk moest gaan kiezen wat je vervolgens de rest van je leven zou moeten gaan doen. En het eerste wat er bij mij naar boven kwam was tekenen. Tekenen was ik goed in en dat zou ik leuk vinden om altijd te mogen doen. En de decaan antwoordde vervolgens dat grafisch vormgeven nog het meest in de buurt zou komen van mijn hobby's en mijn interesses. En toen ik ging zoeken naar opleidingen, waren er 3 opleidingen die er voor mij uitsprongen. 1 daarvan was de koksopleiding, de ander was dierenverzorgster en als laatste grafisch vormgeven. Op het eerste gezicht hebben deze opleidingen niks met elkaar te maken en lijken ze ver weg van elkaar te staan. Maar deze opleidingen waren voor mij een samenvatting van mijn favoriete hobby's waar ik van dacht mijn werk te kunnen gaan maken. Toen ik naar de open dagen van deze opleidingen ging, kwam ik al gauw in aanraking met de echte wereld. Dierenverzorgster was niet alleen maar leuk werk. En mijn hele idee van de hele dag honden kammen, kroelen en knuffelen was toch iets anders in de praktijk. Het was niet alleen fijn werk. Er kwamen ook vieze, pijnlijke en enge taken voorbij die ik eigenlijk niet zo zag zitten. Optie nummer 1 viel dus direct af. De koksopleiding was een serieuze kanshebber. En hier had ik mij dan ook voor ingeschreven. Maar ook die opleiding was niet alleen maar leuk koken. De druk die erbij zou horen en de jaren van horecatraining waren bijkomende zaken waar ik niet direct enthousiast van werd. Desalniettemin meldde ik mij aan en wachtte ik de uitnodiging af. Helaas waren er niet genoeg aanmeldingen en ging de opleiding uiteindelijk niet door. En ik had eigenlijk een beetje gerekend op deze carrière en voelde me toch een beetje verloren. Dus toen ging ik maar kijken bij de school die de decaan mij had aangeraden. Ik ging bij het toen bekende Sint Lucas in Boxtel langs om te kijken hoe de school eruit zag. En ik kan mezelf nog maar weinig herinneren van deze open dag, maar volgens mijn moeder wist ik gelijk dat ik me hier niet zo thuis zou voelen. We probeerden het nog een keer, deze keer bij de Eindhovense school. Opnieuw voor grafisch vormgeven en bij deze school moest ik een intake doen om kans te maken op de opleiding. Maar bij deze school voelde ik me wel thuis. Het was iets wat in de lucht hing. Een bepaalde vrijheid, creativiteit en inspiratie die me motiveerden. Hier was ik niet anders dan ik de hele dag aan het tekenen was. Ik zag dezelfde nieuwsgierigheid en leergierigheid die ik ook had. En we kregen verschillende opdrachten die we als toelatingsexamen moesten maken. en leverde na een paar uur onze resultaten in. Ik voelde me vrolijk en ik voelde me opgelaten, want eindelijk had ik een plek waarin ik thuis hoorde. En toen ik naar huis ging, was ik heel enthousiast, maar had ik weinig vertrouwen in mijn eigen resultaten. Toen was ik al heel erg kritisch en ging ik er niet vanuit dat ik zou worden aangenomen. En tot mijn eigen verbazing werd ik aangenomen en er viel een last van me af dat ik niet verder hoefde te zoeken. Maar toen begon mijn eigen eerste hoofdstuk in de grote wijde wereld pas echt. Ik verliet voor het eerst mijn veilige stad waar ik opgegroeid was en maakte kennis met het reizen met het openbaar vervoer. Alleen reizen. En ik weet nog hoe volwassen ik mij voelde terwijl ik tussen alle mensen in de trein zat die elke dag met de trein naar hun werk gingen. Ik voelde dat ik ergens onderdeel van was. En dat gaf me veel vertrouwen en plezier. En voordat ik aan de opleiding kon beginnen, hadden we eerst een introweek waarin we elke dag wel iets anders hadden gepland. De allereerste dag gingen we kamperen met 3 klassen en leerden we onze klasgenoten voor het eerst kennen. En ik weet nog dat ik niet enthousiast was en eigenlijk gewoon liever naar school wilde gaan. Want socializen en samenwerken was niet echt mijn ding. Ik voelde me altijd een beetje raar en was doodsbang om niet geaccepteerd te worden. Niet dat je dat nu direct aan de buitenkant van me kon zien, maar erg opvallend was ik ook niet. Op die eerste dag ontmoette ik een jongen waar ik direct een beetje verliefd op werd. Het duurde nog meer dan 1,5 jaar voordat we een relatie kregen en de reden waardoor dat kwam is me eigenlijk nu pas duidelijk. Mijn allereerste ervaring met de jongen had ik op mijn 13e levensjaar. In mijn ouderlijk huis waar ik tot mijn 18e woonde, stond er een computer in een piepklein washok. Het was nog kleiner dan de bezemkast van Harry Potter en er was precies genoeg ruimte voor een wasmachine aan de ene kant en een mini-tafeltje met daarop een computer aan de andere kant. Mijn broertje en ik brachten in onze vrije tijd hier de meeste tijd door. We hadden een inschrijflijst met daarop de uren van de dag en mochten om het uur onze namen opschrijven. We stonden soms wel eens extra vroeg op om ons in te schrijven voor de beste uurtjes, zodat we niet net een computeruur hadden tijdens het avondeten of de lunch en we zo de meeste uren in de dag konden bemachtigen. Ja, we waren best wel strijdlustig als het ging om de computer. En voor ons was de computer onze toegang tot kennis, creativiteit en verbinding. En ik vond het heerlijk om alles te lezen wat ik kon vinden over hekserij, de Maya's en Azteken en Egyptenaren. Maar spendeerde mijn tijd ook met het maken van animatiefilmpjes, digitale tekeningen en het chatten met mijn vrienden van school. MSN was toen de tijd het populairste programma om te kunnen chatten met mensen waar je het e-mailadres al van had. Het was relatief veilig en controleerbaar, omdat je dus alleen de e-mailadressen had van mensen die je kende. Ik voelde er nooit zoveel voor om met grote groepen mensen om te gaan en had mezelf populair gemaakt in een groepje door mijn humor en gevatte opmerkingen. Een tactiek die ik gebruikte om de mensen niet te dichtbij te laten komen, omdat ik het eigenlijk doodeng vond om verbindingen met ze te hebben. Chatten voelde heel erg veilig voor mij. Ik kon vrij zijn, mensen zagen me niet en daardoor voelde ik meer moed om me uit te spreken zoals ik eigenlijk graag wilde. Zo naïef en braaf als ik was, was er ook een verlangen in mij om de onbekende wereld te ontdekken. Maar het moest wel op mijn manier. Op een manier dat ik me veilig voelde. En het internet gaf mij die vrijheid. En al snel kwam ik in mijn eerste chatsite tegen waarbij ik met vreemde mensen kon praten. En dat voelde als iets heel groots. En ik weet nog dat ik me ontzettend dapper voelde dat ik dat durfde. Ik vertelde het tegen niemand, want het voelde toch een beetje fout. Al snel kwam ik in gesprek met een jongen waarvan ik de naam maar moeilijk kon onthouden. Grappend zei hij dat ik als geheugensteuntje maar moest denken aan het woord salami en dat ik dan zijn naam wel kon onthouden. Het brak het ijs en ik voelde me gelijk iets meer vertrouwd. Ik was tenslotte met een wildvreemde jongen aan het praten. En hij vertelde me dat hij al 21 jaar was en vroeg naar mijn leeftijd. Ik vertelde dat ik 14 jaar was, terwijl ik eigenlijk pas na 13 was. Ik vroeg of hij dat stom vond. Natuurlijk niet, vertelde hij me. Leeftijd was geen probleem. Zo naïef als ik was, had ik totaal niet in de gaten hoe gevaarlijk het was waar ik mee bezig was. Waar ik nog nooit iets had gedaan wat niet mocht, verbrak ik ineens alle regels door stiekem met deze jongen te praten. En ik was zo blij dat er iemand was die mij zag staan, dat ik het gevaar niet zag wat er voor me ontstond. En na een paar dagen chatten via de chatroom vroeg hij om mijn nummer. Ik gaf hem het vaste nummer van mijn ouderlijk huis en we spraken af om de volgende dag in de avond elkaar voor het eerst te spreken. Eerlijk gezegd voelde dat toen al niet fijn. Ik vond het eigenlijk wel prima zo via het internet. Maar de jongen in kwestie drong net zo lang aan totdat hij me overhaalde en ik akkoord ging. Angstig als ik was, vertelde ik mijn ouders dat er een jongen zou bellen die ik van het basketballen kende. Mijn beste vriendin zat bij basketbal en we gingen er wel eens heen om te kijken naar de wedstrijden van de jongens. Dat was natuurlijk gelogen, want de jongen die woonde niet eens in dezelfde stad als mij. En hij woonde zelfs 2 uur reizen met de trein van mij vandaan. Maar ik vond dat het de perfecte leugen was om vragen te voorkomen in de toekomst. Ik nam de telefoon mee naar mijn kamer en belde de jongen op de afgesproken tijd. Toen de jongen opnam, schrok ik van zijn stem hoe volwassen hij klonk. Ik voelde me klein worden en durfde niet goed te praten. En na een paar dagen heen en weer bellen, vertelde hij dat hij me in het echt wilde zien. En ook dat zag ik niet zo zitten. Ik vond het wel prima zo. We waren inmiddels vriend en vriendin en ik vond dat je elkaar daar niet van hoefde te zien in het echt. Maar hij dacht er echter anders over en ging opnieuw net zo lang door totdat ik toegaf. We spraken in het weekend af en hij zou met de trein naar mij toekomen. Ik vertelde mijn ouders dat ik met hem had gesproken en hem zou ophalen van de trein. Helemaal vergeten dat ik een leugen had verzonnen dat hij gewoon in onze stad woonde. En inmiddels kregen mijn ouders wat vraagtekens. Maar niet genoeg om ze uit te spreken naar mij. En ik liep met een bonzend hart naar het station toe en wachtte daar op hem. En toen de trein aankwam, stapte er niemand uit. Ik belde met mijn inmiddels eigen Nokia-mobieltje naar de jongen op en vroeg hem waar hij was. En het bleek dat hij was uitgestapt bij een verkeersstation en stond in het centrum van de stad, wat voor mij 25 minuten fietsen was. Ik vertelde dat ik zo snel mogelijk naar hem toe zou komen fietsen. Ik liep snel naar huis om mijn fiets te pakken en mijn ouders vroegen waar hij was. Ik vertelde het verhaal en nu waren mijn ouders helemaal zeker dat er iets niet klopte. Iemand die zogenaamd basketbalde op de plek die voor het station lag, had nu precies datzelfde station gemist? Ik was me totaal niet bewust dat mijn leugens niet klopten en had niks in de gaten. Mijn ouders vertelden dat ze mij zouden brengen naar het station en dat ze eerst met de jongen en mij wilden spreken voordat we met z'n tweeën de stad ingingen. Ik had het gevoel dat ik elk moment betrapt kon worden en durfde mijn ouders niet aan te kijken. Aangekomen bij het station zag ik de jongen staan. Ik schrok me kapot toen ik hem zag. Deze jongen is echt geen 21. Ik durfde niet te laten zien dat ik bang was, want dan zouden mijn ouders er echt achter komen dat ik had gelogen. Dus ik deed alsof ik me volledig bewust was dat hij mijn vriendje was. Ik stapte uit de auto en liep naar hem toe. Ik wilde dit helemaal niet. Ik wilde dit echt niet. En ik dacht er vanaf te kunnen komen door hem een hand te geven. Maar hier kreeg ik de kans niet voor. Hij pakte me vast en hij kuste me vol op mijn mond met tong en al. Zo, dat was mijn eerste kus ooit. Ik vond het verschrikkelijk vies en ik voelde me niet fijn. Hij bleef me maar naar zich toe trekken en vertelde me hoe mooi ik was. En ik schaamde me diep. Ik wilde dit helemaal niet. Ik liep met hem naar de auto van mijn ouders en we stapten in de auto. Hij stelde zich voor en we reden met de auto naar een lunchroom toe waar we kennis konden maken. Mijn ouders stelden allerlei vragen aan hem en al gauw werd het duidelijk dat ik alles bij elkaar had gelogen. Ik had ook tegen hem gelogen en had niet verteld dat mijn ouders niet wisten hoe we elkaar hadden leren kennen. Toen we in de lunchroom plaatsnamen, moest ik naast hem gaan zitten op de bank en voelde me alles behalve op mijn gemak. Na een tijdje trok ik het niet meer en vroeg ik mijn moeder of ze met mij even mee naar de wc wilde. Daar vertelde ik haar het hele verhaal. Huilend en vol schaamte gaf ik toe dat ik hem niet kende en dat ik me niet op mijn gemak voelde. Ik wilde eigenlijk het liefst naar huis en hem nooit meer zien. We liepen weer terug naar de tafel en mijn moeder vroeg nu aan mijn vader of ze even met hem kon praten. Ze verdwenen uit het zicht en op dat moment was ik alleen met de jongen. Mijn vriendje, die ik nog nooit had gezien. En eigenlijk kwam ik erachter dat ik hem helemaal niet kende. En toen mijn ouders weg waren, begon hij weer met zoenen. En ik probeerde me eruit te wurmen door hem een knuffel te geven. Hij vertelde me dat hij een cadeau voor me had. En ik zei dat het heel lief was, maar bedankte ervoor. Maar hij stond erop en vroeg me het open te maken. En toen ik de doosjes openmaakte, kwam er een hele dure ring en ketting tevoorschijn die iemand van zijn leeftijd absoluut niet zou geven aan een jong meisje die hij nog nooit gezien had. Het was duidelijk dat er iets niet klopte. Ik voelde me ongemakkelijker worden met de minuut en bedankte hem voor de cadeaus, maar zei hem dat het echt niet hoefde. Op dat moment kwamen mijn ouders terug en braken ze het nieuws. Ik kreeg mezelf niet zo ver om uit te spreken naar de jongen dat ik niet meer durfde. Dat ik hem helemaal niet meer leuk vond en dat ik eigenlijk hartstikke bang was. Mijn vader sprak voor mij en vertelde dat ik pas 13 jaar was. dat dit geen goed idee was en dat ik geen behoefte had om verder te gaan met deze relatie, als je het al zo kon noemen. De jongen was niet echt verbaasd en leek ook niet te kunnen accepteren wat hij hoorde. Hij bleef vragen of ik niet even een uurtje met hem de stad in mocht, dat we samen foto's konden maken en dat hij me daarna weer terug zou brengen. Mijn vader keek me aan en ik schudde mijn hoofd. Dit klopte niet. Ik wilde niet, ik wilde naar huis. Mijn vader bood zijn excuses aan de jongen en vertelde dat het beter was als hij weer naar huis zou gaan. We reden met z'n vieren terug naar het station en mijn ouders lieten me alleen met hem naar een bankje op station lopen. Daar hielden we wat small talk voordat zijn trein kwam en probeerde hij tot in de oneindigheid om toch nog iets voor elkaar te krijgen. Inmiddels durfde ik nee te zeggen, maar alleen omdat mijn ouders in de auto dichtbij zaten. Ik probeerde opnieuw om de cadeaus terug te geven aan hem, maar hij zei dat ik ze moest houden. En het was tijd geworden om afscheid te nemen en zodat hij zijn trein kon halen en ik hoopte dat het verhaal daarmee klaar was. Terug in de auto aangekomen was het doodstil. Ik schaamde me natuurlijk kapot. Mijn ouders waren woest en mijn vader sprak zijn ongenoegen uit. Daarna was het doodstil op de weg naar huis. Ik heb aan één stuk doorgehuild en voelde me zo vernederd en gebruikt. Als maatregel mocht ik niet meer op MSN naar chatsites en werd ik nauwlettend in de gaten gehouden. Ik dacht opnieuw dat hiermee het hoofdstuk over was en probeerde de situatie een plekje te geven. Totdat de jongen mij opnieuw begon te bellen. Dit keer op mijn eigen mobiel. Ik durfde niet op te nemen en hoopte dat hij een keer zou stoppen. Dat bellen ging eindeloos door en ik werd inmiddels banger en banger. Ik voelde me niet meer veilig. Ik kreeg bijna elke dag wel berichten van hem waarin hij niet kon accepteren wat er gebeurd was. Wanhopige pogingen werden er gedaan om mij voor zich terug te winnen. Op dat moment werd het mij en mijn ouders duidelijk dat dit niet normaal was. We hadden het gevoel dat dit een loverboy was, die uit was op iets anders. Woest dat het hem niet was gelukt om een 13-jarig meisje voor zich te winnen. En ik kan me nog herinneren dat ik op de badrand zat met mijn moeder en dat we samen een sms'je opstelden waarin de jongen duidelijk uitlegde dat dit voorbij was. Maar natuurlijk kon hij dit niet accepteren en bleef me maar stalken. Uiteindelijk hebben we mijn nummer veranderd en dachten we van hem af te zijn. Maar hij had ons vaste nummer nog en begon hierop te bellen. Ik begon bang te worden dat hij erachter zou komen waar ik woonde en ik voelde me niet meer veilig, zelfs niet in mijn eigen huis. En op een dag belde hij naar ons thuisnummer en mijn vader nam op. Hij werd boos en vertelde hem dat als hij nog eens zou bellen, we de politie zouden bellen. En dit leek het einde te zijn van de situatie. Maar in mij was iets gaan groeien wat ik niet meer in de hand had. Ik was niet meer zo onschuldig. En ik voelde me niet langer veilig bij jongens of mannen. Mijn vertrouwen was geschaad en er was iets veranderd in mij. 3 jaar later stond ik op het station in Eindhoven, klaar voor mijn nieuwe avontuur op de grafische school. En terwijl ik op het station stond te wachten voor de bus, gebeurde er iets. Ik rook zijn parfum. Ik raakte in paniek en keek naar de jongen die voorbij liep. Het was natuurlijk een totaal ander persoon, maar de angst was groot. Ik voelde me niet veilig en had het gevoel dat ik elk moment in huilen kon uitbarsten. Ik dacht dat ik hier wel inmiddels overheen was. Maar de reactie was heftig en ik voelde me de hele dag zenuwachtig. Ik leek het gevoel maar niet te kunnen loslaten. En dit was het begin van vele momenten waarop ik teruggenomen zou worden naar de dag toen ik 13 was en ik de jongen voor het eerst en laatst zag. Het had een wond achtergelaten die dieper was dan ik dacht. En zonder dat ik het in de gaten had, was dit mijn blueprint geworden voor mijn vertrouwen in mannen. Dus toen ik op kamp zat van mijn eerste schooldag en vlinders voelde in mijn buik voor een jongen die niet alleen knap was, maar ook ontzettend lief, had ik niet door dat ik deze ervaring met me meenam. En de eerste dagen leek het nog leuk, omdat ik alleen maar verliefd was en aan het verkennen was hoe je eigenlijk moet daten met een jongen. Maar toen het erop leek dat het serieus begon te worden, trok ik me uit het niets terug. Van het een op het andere moment stopten mijn gevoelens voor hem. Ik was me er niet bewust van waarom dit gebeurde en hij snapte er al helemaal niks van. Ik kon er niet eens over praten en het leek wel alsof ik niet eens in de gaten had dat het gebeurde. Een half jaar later begon ik in de gaten te krijgen dat er ineens helemaal geen contact meer was geweest tussen de jongen uit mijn klas en mij. En dat dus terwijl hij bij mij in de klas zat. Ik werd me iets meer bewust van mezelf en zag dat ik de boot had afgehouden. Mijn verlangen om samen te zijn met hem was inmiddels groter geworden dan de angst voor het onbekende. En ik raapte al mijn moed bij elkaar en besloot om tijdens de carnavalsvakantie te vertellen dat ik hem eigenlijk wel heel erg leuk vond. Ik stuurde hem een lang berichtje op MSN waarin ik hem vertelde dat ik hem leuk vond en dat als hij dat ook nog zo voelde, ik graag met hem wilde gaan daten. Ik kreeg geen reactie. En elk uur keek ik op mijn computer of ik al een antwoord terug had. Maar het antwoord bleef uit. En 3 dagen lang hoorde ik niks van hem. En ik dacht dat hij me vast een idioot zou vinden. Ik schaamde me en wenste dat ik niets had gezegd. Maar op de 3e dag kreeg ik in de avond een berichtje van hem. Hij was carnaval wezen vieren en was niet op MSN geweest. Maar hij had ook nieuws. In de tussentijd had hij een vriendin gekregen. Hij vond het heel erg fijn dat ik eerlijk was geweest en dat ik hem verteld had. Maar helaas was ik te laat. En ik voelde me zo'n sukkel op dat moment. Ik had zo lang gewacht en nu was het te laat. Mijn kans was voorbij. Eenmaal op school aangekomen durfde ik hem bijna niet aan te kijken, zo erg dat ik mij schaamde. Maar hij was erg lief en zei dat het niets betekende dat hij niet meer bevriend wilde zijn met mij. Ik was opgelucht, maar vond dat nieuwe concept ook wel lastig. Hoe zou ik mijn gevoelens voor hem bij me moeten houden als ik zoveel met hem om zou gaan? Dit hielden we een maand zo vol, totdat het duidelijk was dat ik niet de enige was die gevoelens had. Hij was goed in het verbergen ervan, maar na een maand kon hij het ook niet langer verborgen houden. Hij maakte het uit met zijn vriendin en vertelde me dat het niet echt meer klikte. Maar het duurde niet lang voordat het tussen ons serieus begon te worden. En dit keer durfde ik me wel open te stellen. Ik wist niet wat ik kon verwachten en dat voelde erg onzeker aan. Ik was inmiddels bijna 17 jaar en de jongen die ik aan het daten was, was al 21 jaar. Opnieuw ging ik dus voor iemand die ouder was dan mij. En gevoelsmatig denk ik dat dit ging om een mate van veiligheid, maar ook een bepaalde volwassenheid die ik zocht. Ik ben nooit echt kind geweest en bekeek het leven altijd al heel erg serieus. Ik hield van diepgaande gesprekken en ben nooit goed geweest in oppervlakkige gesprekken. Ik hield me niet zo bezig met de dingen die de mensen van mijn leeftijd interessant vonden. Ik hield meer van quality time en was graag met mijn familie thuis. Ik kon prima alleen zijn en vermaakte mezelf zonder al te veel moeite. Maar dit veranderde al snel toen ik officieel een relatie kreeg met de jongen. Mijn toenmalige vriend was op dezelfde dag en maand als mij geboren. Maar we scheelden 5 jaar van elkaar. Hij had een stuk meer ervaring dan mij en vooral als het aankwam op het gebied van relaties. Ik had nog nooit een echte relatie gehad en had ook geen idee hoe dat eruit zag voor mij. Ik was gewend om op mezelf te zijn en hoefde normaal geen rekening te houden met de wensen van anderen. Ik had weinig vrienden buiten school en had daardoor ook niet de grootste ervaring met vriendschappen opgebouwd. In verbinding staan met anderen was voor mij een nieuw iets. Ik had inmiddels leuke vriendschappen opgebouwd met de mensen uit mijn klas, maar daar gebruikte ik vooral humor om te verbinden. Het was een mechanisme geworden om altijd vanuit die hoek te komen en ik vond het spannend om echte connecties te maken. Ik had het simpelweg nog niet geleerd. En ineens zat ik in een relatie. Hij woonde 2 uur reizen met de bus van mij vandaan en door de week zagen we elkaar op school. 'S Avonds belden we vaak urenlang met elkaar of waren we aan het chatten op MSN. In de weekenden kwam hij naar mijn ouders toe of ik naar die van hem. We woonden namelijk allebei nog thuis en waren dus weinig alleen met elkaar. Ik was een huismus en vond het ook niet erg dat we weinig buitenshuis waren. Maar hij was duidelijk de spontanere van ons twee en had wel meer behoefte om erop uit te gaan. Ik had niet echt vrienden buiten school en hij had een hele vriendengroep. Dat was nieuw voor mij. Al zijn vrienden waren net iets jonger of ouder dan hem en het was een diverse vriendengroep. Hier maakte ik voor het eerst kennis met roken, alcohol drinken en blowen. En met kennismaken bedoel ik dat ik getuige was dat mensen dit deden. Ik dronk zelf geen alcohol, ik rookte niet en drugs deed ik al helemaal niet. Ik voelde er niks voor en voelde ook nooit de drang om het uit te proberen. Het werd me al snel duidelijk dat roken en blowen een groot onderdeel was van zijn leven. Iets wat ik in het begin nog stoer vond, begon me nu te irriteren. Ik had er een duidelijke mening over. Ik vond het slap en niets toevoegend aan het leven. Elk weekend als ik op bezoek was bij hem en zijn ouders, gingen we veel naar een muziekstudio toe, waar zijn vrienden vaak speelden. De vriendengroep was erg muzikaal en iedereen speelde wel een instrument. Dat was iets wat ik wel heel erg leuk vond. Daar kon ik me mee verbinden. Mijn hele leven is muziek al belangrijk voor me geweest en ik heb verschillende instrumenten gespeeld. Ik had dus oprecht plezier in het kijken naar hoe deze jongens muziek maakten. Het enige jammer vond ik dus dat dat nooit zonder drugs, alcohol of roken kon. En ik was ook altijd de enige die dat niet deed. Ik begon me een beetje de rare van de groep te voelen en had het gevoel dat ik meer als vriendin van werd gezien dan dat ik gewaardeerd werd voor mijn eigen inbreng. Het werd minder leuk om naar zijn vrienden te gaan. En na een tijdje vroeg ik mijn vriend of hij wilde stoppen met roken en blowen. Jong en naïef dacht ik dat het aan mij was om dit te benoemen. Ik kon niet begrijpen dat hij bepaalde dingen deed op zijn manier en begon mijn zin op te dringen. Ik had het niet in de gaten, maar langzaamaan begon ik steeds meer te verwachten van hem en was dan ook vaak teleurgesteld als deze verwachtingen niet uitkwamen. Ik had niet in de gaten dat wat ik normaal vond, niet zijn versie van normaal was. Ik drong mijn visie op het leven aan bij hem en verwachtte dat hij het op mijn manier zou bekijken. En na 3 jaar in relatie geweest te zijn met hem, kwamen we op een doodspoor. Ik voelde me niet meer prettig bij hem. Ik wist niet wie ik was en wat ik zelf wilde met mijn leven. En was alleen maar gewend om alles met hem te doen. Ik was afhankelijk geworden van mijn vriend en was niet meer gewend om iets alleen te doen. Als hij in de weekenden naar huis ging en ik hem op het station afzette, moest ik stevast huilen. Ik kon niet meer zonder hem en dat begon te knagen. Het voelde niet meer fijn en het voelde ook niet meer gezond. En dus vertelde ik hem dat ik graag een pauze wilde inlassen in onze relatie. Ik wilde 1 maand radiostilte om te kijken of ik me beter zou voelen zonder hem. Of ik die eeuwige twijfel en dat vervelende gevoel in mijn maag kwijt zou raken. Ik had het niet in de gaten, maar tijdens onze relatie was ik zo afhankelijk geworden van hem dat ik niet meer wist hoe ik geluk voor mezelf moest creëren. Er was weinig behoefte om goed voor mezelf te zorgen en op dit moment kwamen de eerste tekenen van depressie om de hoek kijken. Ik was me er nog helemaal niet bewust van dat depressie bestond en kon er ook nog geen naam aan geven. Maar ik ervaarde geen geluk meer. Ik was afhankelijk geworden van mijn vriend en van externe omstandigheden om even tijdelijk geluk te ervaren. En de momenten waarop ik niet met hem was, voelde ik me leeg van binnen. Tijdens deze maand radiostilte ging ik door veel verschillende emoties heen en was ik obsessief bezig met mijn vriend. Ik keek elke dag naar zijn status op MSN en Hotmail en hoopte stiekem iets op te vangen, zodat ik zou weten hoe het met hem ging. Hij zat de hele dag in mijn hoofd, precies het tegenovergestelde van wat ik hoopte te bereiken. En inmiddels was ik geswitcht van opleiding binnen dezelfde school en studeerde ik het technische beroepje van grafisch vormgeven. Ik studeerde DTP en had daar inmiddels ook stage voor. Hier kwam ik voor het eerst in een kantoor te werken, samen met volwassenen, en leerde ik hoe je functioneert op de werkvloer. Ik had het niet echt naar mijn zin, en door mijn overgevoeligheid voor voedsel, wat ik niet doorhad, viel ik elke middag in slaap na de lunchpauze. Ik kon mijn ogen nauwelijks openhouden op stage. Een paar keer per dag als ik even alleen dacht te zijn en mijn stagebegeleider niet mijn scherm in de gaten hield, ging ik even op Hotmail om te kijken of hij online was geweest. Ik kon maar niet loskomen van hem en ik schaamde me dat ik zelfs op stage met hem bezig was. Ik schreef dagelijks in mijn dagboek om te proberen de orde in mijn chaotisch denken aan te brengen. Iets wat me niet echt lukte. Het was me duidelijk dat er een enorme tegenstrijdigheid in mijn leefde die ervoor zorgde dat ik moeite had met het maken van keuzes. Vooral als het ging om keuzes die mijn toekomst zouden veranderen. Na 1 maand radiostilte spraken we weer af en kwamen we tot de conclusie dat we toch wel graag bij elkaar waren. Een keuze die ik achteraf gezien alleen maar maakte omdat ik niet wist hoe ik alleen moest zijn na 3 jaar lang afhankelijk te zijn geworden van mijn partner. Alhoewel ik in eerste instantie blij was om weer samen te zijn, bleek het ook dat mijn vriend niet altijd eerlijk was. Hij vertelde me dat hij al 1 jaar stiekem aan het blowen was als ik er niet bij was en dat hij zijn vrienden had gevraagd om voor hem te liegen. Ik hield veel van hem en besloot hem te vergeven, maar het zaadje van leugens was geplant en mijn vertrouwen in hem nam af. Met de jaren werden mijn overtuigingen groter en bleven ze steeds veranderen. Ik groeide en begon steeds beter aan te voelen wat ik wilde. Daarentegen voelde het voor mij alsof mijn partner stil bleef staan. Het leek wel alsof we nergens over eens waren en ik hem altijd moest overtuigen van mijn perspectief. En in feite was dat ook zo. Ik wilde onze relatie zo graag laten werken, omdat ik in de veronderstelling was dat ik nooit meer zo iemand als hem zou gaan ontmoeten. Ik had geen ervaring buiten deze relatie om en hield daarom krampachtig vast aan het enige wat ik kende. Hij was letterlijk mijn wereld. Ik werd volwassen en ging wel eens mee naar feestjes, omdat dat was wat hij leuk vond. En ook al wilde ik nooit gaan en hadden we altijd discussies waarom hij dan wel moest gaan. Ik deed maar mee voor het idee. Ik dronk wat vaker alcohol en nam ook wel eens wat huisjes van zijn joint. Ik was inmiddels een beetje zijn schaduw geworden en had niet eens in de gaten dat ik van mezelf aan het wegdrijven was. Een paar jaar daarvoor, toen ik nog 18 was, ging ik een keer met een vriend van mijn toenmalige partner met de trein naar Vlissingen. Hij was nog wat ouder dan mijn vriend en met hem had ik altijd als enige in de groep goede gesprekken. Hij had het over bewustzijn en ik had altijd de meest diepe gesprekken met hem. Toentertijd blode hij ook nog en dat was samen met muziek de aansluiting die hij in de groep vond. Maar we leken stiekem best wel veel op elkaar en na een tijdje begonnen we wat vaker gesprekken te hebben met elkaar. We hadden het over onze patronen, onze gedachten, gevoelens, spiritualiteit en alles wat hiermee te maken had. We vonden het heerlijk om te analyseren. En op die reis naar Vlissingen toe stonden we voor de zee en spraken we een belofte uit naar onszelf. Alles aankijken en niets vermijden. En vanaf dat moment deed ik de belofte aan mijzelf om mezelf verantwoordelijk te houden voor alles wat ik deed, sprak of dacht. En hij was daar om me mee te helpen. Toen mijn partner en ik wat minder actief werden in de vriendengroep, omdat hij verhuisde naar de andere kant van het land, kregen we andere contacten en ervaringen. Maar het werd mij duidelijk dat mijn vriend niet zozeer een eigen mening had, maar graag meebewoog met zijn omgeving. En dat werd voor mij steeds moeilijker om te accepteren. Na 7 jaar relatie wist ik niet meer hoe ik met hem verder moest en vertelde ik hem dat ik uit elkaar wilde gaan. Het kwam voor hem uit het niets en het was een verschrikkelijk moeilijk moment voor ons beiden. In die tijd dat het uitging tussen ons, ging het steeds slechter met mij en mijn mentale gezondheid. Mijn oma had kanker en uitzaaiingen die te ver heen waren om genezen te kunnen worden. Mijn oma was mijn allergrootste maatje. Ze was de lijm van de familie, de gangmaker, maar ook degene die zich altijd uitsprak. Vooral als het aankwam op onrecht. Ik leek op haar en ik voelde me thuis bij haar. Ik voelde me geliefd en gedragen. Iets wat ik op dat moment niet bij mijn ouders kon voelen. Ik vond het altijd erg fijn om bij mijn opa en oma te zijn. En het idee dat ze er dadelijk niet meer was, brak mijn hart. Ik had nog weinig met de dood te maken gehad. En ik wist niet hoe ik hiermee om moest gaan. En durfde in het begin niet naar mijn oma te gaan. Ik durfde de confrontatie gewoonweg niet aan. Ik kon niet onder ogen zien dat mijn oma er straks niet meer zou zijn. Mijn moeder vertelde me dat het niet makkelijk was om het te accepteren, maar dat ik spijt zou krijgen als ik de laatste maanden niet met haar zou doorbrengen. Ik raapte al mijn moed bij elkaar en vertelde mijn opa en oma hoe eng ik het allemaal vond, wat er gebeurde. Dat ik bang was en ontzettend verdrietig. Ze waren ontzettend begripvol en maakten me deelgenoot van hun proces. Het was nog steeds nieuw, onzeker en angstig, maar deze keer kon ik het met hen delen. Het ging steeds slechter met mijn oma en ook met mij. Ik wist niet hoe ik het een plaats moest geven en was elke dag aan het huilen. Mijn oma lag inmiddels in het hospice en het zou niet langer dan enkele weken duren voordat ze zou sterven. Het was een zwaar proces en elke dag gingen mijn moeder en ik rond het avondeten naar mijn oma toe. Ik was net begonnen met vegan eten en wilde graag gezond eten. Elke dag zat ik op schoot met een Tupperware bakje waar mijn eten van die avond in zat. Mijn oma leek al lang niet meer op de persoon zoals ik haar fysiek kende. Ze was extreem mager en kon alleen nog maar in bed liggen. Eten deed ze niet meer, maar om mij een plezier te doen vroeg ze af en toe een hapje van mijn zelfgemaakte eten. Dat deelde ik met liefde met haar en hoopte zelfs nog dat ik haar kon genezen met mijn raw vegan eten. In de ban van raw vegan eten waarbij je alleen maar ongekookt voedsel eet, hoopte ik dat ze misschien wel zou genezen als ze alleen maar biologische groenten en fruit at. Maar het was duidelijk dat het niet haar wens was. Het was die van mij. En dit was een groot leermoment voor mij. Om te accepteren dat het iemand anders keus was om wel of niet te willen blijven leven. Mijn oma was op. Ze kon niet meer vechten en het werd duidelijk dat ze er binnenkort niet meer zou zijn. Piano spelen was altijd mijn manier om mijn gevoelens te uiten. En ik schreef een pianostuk voor haar, zodat ik altijd aan haar kon blijven denken. Ik nam mezelf op en brandde het pianospel op een cd voor haar, zodat ze die kon luisteren. Elke dag dat we daar kwamen, stond mijn cd op repeat en luisterde ze de hele dag naar mijn muziek. Dat raakte me ontzettend diep en doet het nog steeds. Ik kon en kan niet altijd in woorden uitleggen wat ik voel en hoeveel ik van iemand hou. Maar met muziek kan ik dat wel. En op dat moment voelde zij wat ze voor mij betekende. De tijd was daar en mijn oma stierf. Ik kon het niet goed accepteren en was ontroostbaar. Mijn maatje was er niet meer. Mijn allerliefste oma, waar ik zoveel mooie herinneringen mee had gehad, was ineens weg. Er bleef een ontzettend groot gat in mijn hart achter en ik ging kapot van het verdriet. De begrafenis van mijn oma was daar en mijn ex was ook uitgenodigd. Hij was 7 jaar lang in ons leven geweest en het voelde niet meer dan normaal om hem ook bij dit belangrijke moment in ons leven te betrekken. Na die dag was ik niet mezelf. Ik kon niet voor mezelf opkomen en ik was al helemaal niet in staat om helder na te denken. En in dat moment was hij er voor mij, opnieuw. En het begon weer opnieuw. We begonnen weer vaker te praten en spraken weer in het echt af. Dit zorgde er gauw voor dat we weer samen waren en het opnieuw wilden gaan proberen. Inmiddels was ik afgestudeerd aan de opleiding DTP en had ik ook een nieuwe opleiding fotografie afgerond aan de fotovakschool. Ik had een eigen fotostudio en had werk wat goed verdiende. Ik had grootse plannen en had 6.000 euro bij elkaar gespaard om in mijn eentje naar Nieuw-Zeeland te gaan. Ik zou een nieuwe camera kopen en mijn droomreis gaan maken. Ik was nog nooit in mijn eentje op reis geweest en keek ernaar uit om dit nieuwe avontuur aan te gaan. Helemaal verliefd op Lord of the Rings wilde ik de prachtige landschappen en filmlocaties met mijn eigen ogen zien. Maar toen we opnieuw bij elkaar kwamen, waren er andere plannen. Hij was net verhuisd naar een klooster waar hij antikraak woonde. Hij vroeg me of ik samen met hem wilde gaan wonen. En in eerste instantie zag ik dit niet zo zitten, omdat ik mijn eigen reis wilde gaan maken. Maar al snel viel ik in oude patronen van onze relatie en besloot ik om toch te gaan samenwonen. Ik had geen werk toen we gingen samenwonen en had afscheid genomen van mijn eigen studio. Hij beloofde om de huur te betalen, zodat ik de tijd had om zelf een baantje te creëren. Het was namelijk op dit moment dat ik mijn eerste bedrijf begon. Het begon onder de naam Help Duty Mind en ik postte elke dag vegan recepten die ik deelde met de wereld via een blog. Het werd al gauw populair en ik kreeg een leuke naam op het internet. Maar hoeveel plezier ik er ook aan had, het bracht weinig geld in het laadje. Mijn geld begon langzaam op te raken en het geduld van mijn partner ook. Als klap op de vuurpijl verloor hij zijn baan en kwam hij thuis te zitten. Daar zaten we dan, dag in dag uit samen. Ik was voor het eerst uit huis en was nog aan het wennen dat ik een eigen huishouden te runnen had. Maar mijn obsessieve en controleneigingen kwamen weer terug. En ik verwachtte dat mijn manier van leven zijn manier van leven moest zijn. We woonden samen met 35 andere mensen in het klooster en er heerste een cultuur van drank en drugs. Het was nog steeds niet mijn ding, maar wel die van mijn vriend. Hij was er vaak te vinden en ik spendeerde mijn avonden steeds vaker alleen. Het begon eenzaam te worden om de enige te zijn die andere wensen had voor de toekomst. Totdat er op een dag een buurjongen van het klooster op bezoek kwam. Ik moest zo om hem lachen en had zoveel lol met hem dat we vaker met hem afspraken. Als een van de weinigen in het klooster kon ik met hem spreken over de dingen die ik belangrijk vond. Hij was een bodybuilder die sportte, gezond at en een spiritueel leven belangrijk vond. Ik was nog nooit zo iemand tegengekomen. Hij was iemand die ik wilde zijn. Ik keek tegen hem op. De avonden waarin mijn vriend bij anderen was in het klooster en zich vermaakte met roken en blowen, ging ik naar de buurjongen toe. We konden uren praten en het leek bij hem allemaal zo makkelijk te gaan. Niets was taboe en ik kon met hem overal over praten. En het mooiste van alles is dat ik me nog gehoord voelde ook. In die tijd ging het steeds slechter met mijn relatie en voelde ik dat de liefde die ik voor mijn partner had steeds meer naar de achtergrond begon te verdwijnen. In de tussentijd begon mijn vriendschap met de buurjongen steeds meer te verdiepen en kwamen we er ook achter dat we elkaar wel leuker vonden dan we toe wilden geven. Ik zag in dat dit het einde betekende van mijn eerste echte relatie en dat het niet oké zou zijn om verder te gaan terwijl ik nog met mijn partner was. Ik raapte mijn moed bij elkaar en vertelde mijn vriend dat ik de relatie wilde verbreken, maar nu voorgoed. Ik voelde dat de cyclus van aan en uit doorbroken was en dat het tijd was voor mij om mijn eigen leven te gaan vormgeven. De boodschap werd met boosheid en met stilte ontvangen. Ik zag de woede in zijn ogen en voelde dat het nu echt voorbij was. Ik had natuurlijk geen plek om te wonen en moest daarom een paar weken langer samenwonen met inmiddels mijn ex. Dit was geen leuke tijd, niet voor hem en niet voor mij. We woonden in een klooster waar iedereen alles van elkaar wist en de roddels die door de gangen gingen waren dat ik vreemd was gegaan met de buurjongen. Het liep al gauw uit de hand en de verhalen werden steeds wilder. Deze verhalen kwamen ook aan bij mijn ex, maar die gooide alleen maar olie op het vuur. Iets waar ik toen boos om was en wat ik inmiddels helemaal begrijp. Het was een onhandige situatie op zijn zacht gezegd. Het werd zo vervelend om samen in huis te wonen dat ik even introk bij mijn inmiddels toen nieuwe partner, voordat ik een eigen plek kreeg in het klooster. Maar toen ik een eigen kamer had en een ruimte deelde met twee anderen, kwam ik er al snel achter dat samenwonen met je ex en een nieuwe partner in eenzelfde gebouw niet de meest verstandige keuze is die een mens kan maken. Ik raakte steeds dieper in een depressie en mijn geld was ook bijna op. We besloten onze nieuwe relatie even stop te zetten en onszelf de tijd te gunnen om alles te verwerken. Mijn vriend was namelijk ook net uit een relatie en we waren allebei veel te snel in een nieuwe relatie gedoken. Nu woonde ik met twee exen onder één dak en het werd me een beetje te veel. Ik zou verhuizen naar een andere woonplek en was aan het wachten op bericht van goedkeuring. Totdat ik ineens te horen kreeg dat het toch niet doorging. Maar het ging gewoon niet langer zo. Ik had geen geld, was inmiddels zwaar depressief en kon niet meer voor mezelf zorgen. Dus besloot ik terug te keren naar mijn ouders. Ik schaamde me dat al mijn dromen en plannen niet waren gelukt. Het voelde alsof ik met hangende pootjes weer terug naar mijn ouders ging. Ik deed de verhuizing vrijwel in mijn eentje en sjouwde tientallen dozen en meubels twee verdiepingen naar beneden. Ondertussen stonden enkele bewoners van het klooster minachtend te kijken naar mij en was er niemand die mijn handje hielp. In dat moment besefte ik pas hoe weinig ik dit soort grote momenten in mijn leven had meegemaakt. Ik had nog nooit ervaren dat mensen openlijk boos op mij waren of een duidelijke mening over mij hadden. Ik had me altijd netjes gedragen en deed nooit iets om op te vallen of om over gepraat te worden. Maar nu was het anders en het voelde niet fijn. Ik voelde me alleen en ik voelde me eenzaam. Alhoewel mijn buurjongen, die inmiddels mijn ex was geworden, nog steeds contact met me had en me ook uiteindelijk hielp met het laatste deel van de verhuizing, was er niemand waar ik voor mijn gevoel mee kon praten. In mijn 8-jarige relatie had ik al mijn vrienden en vriendinnen in de steek gelaten, omdat ik alleen maar met mijn partner wilde samen zijn. Wat resulteerde dat alle vrienden die ik had, ik met mijn ex deelde. En het was duidelijk dat zij een kant hadden gekozen. Daar zat ik dan, weer op mijn oude kamer in mijn ouderlijk huis. Gefaald in de liefde. Ik had geen eigen thuis en ik had geen werk. Ik voelde me een grote mislukking en wist niet waarom ik nog bestond. Op dat moment vertelden mijn ouders dat het misschien een goed idee zou zijn om eens te gaan praten met een psycholoog. Zo rationeel als dat ik was, werd ik niet per se enthousiast van dit idee. Ik had het gevoel dat ik het nog wel allemaal zelf kon en dat ik geen hulp nodig had. Want zo erg was het nu toch ook wel niet. Dat was wat ik dacht op dat moment. Maar de werkelijkheid bleek toch iets anders te zijn. Ik had suïcidale gedachten en alhoewel ik het niet durfde om het ook echt door te zetten, zaten de gedachten wel in mijn hoofd. Het werd me langzaamaan duidelijk dat er iets moest veranderen en dat ik het niet langer alleen kon. Die therapie duurde uiteindelijk bijna 2,5 jaar. En in die tijd was er veel wat er veranderde. Ik woonde ongeveer 2 tot 3 maanden bij mijn ouders, totdat ik een plekje vond in Nijmegen. Een oud kantoorpand in Nijmegen, wat vroeger het UWV was geweest, was nu antikraak en in beheer door hetzelfde bedrijf waarin ik een appartement binnen het klooster van huurde. Aangezien ze een fout hadden gemaakt waardoor ik geen plek had na het klooster en terug naar mijn ouders moest, had ik nu de eerste keus op een plek. Het was een troosteloos gebouw. Mijn kamers waren allemaal oude kantoren met TL-balken en een fabriekachtige uitstraling. Het zag er niet uit, maar ik hoefde maar €250 te betalen om maandelijks al in te zitten tegen het station van Nijmegen op een steenworp afstand van de stad. Mijn ouders zagen het niet zitten, want ik had net genoeg geld over om de huur en borg te betalen voor 1 maand. Maar tegen hun advies in besloot ik het toch te doen. Ik had 1 dag om te beslissen en belde de volgende dag op om te zeggen dat ik de kamers wilde. Ik reisde met mijn moeders auto naar Nijmegen vanuit Limburg en tekende het contract. Mijn eerste eigen plekje, wat ik op de badkamer na met niemand hoefde te delen. Het leek zo fantastisch en het leek wel een nieuw begin, waarin ik de kans kreeg om mezelf nu echt in de wereld te zetten en te ontdekken waar ik blij van werd. Maar ik had niet in de gaten dat ik mijn dieptepunt nog moest gaan bereiken. Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van mijn verhaal. In de volgende aflevering hoor je hoe het verder gaat in mijn nieuwe huis en hoe ik mij navigeer in een stad waar ik niemand ken en ik mijn dieptepunt van mijn depressie bereik. Heb je vragen of wil je met mij delen wat je van de aflevering vindt? Stuur me een bericht op Instagram @levenmetdemaan of ga naar mijn website www.celineteunissen.nl en stuur me een mailtje met jouw vragen of opmerkingen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!